roepen onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 89 en daarvan de versen 3, 7 en 8. Psalm 89, de versen 3, 7 en 8.
Yeah.
Aan de Hebreeën en daarvan het derde hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 3. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk den apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar tot getuigenis der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet, gelijk geschied is in de verbittering ten dagen der verzoeking in de woestijn. Alwaar mij uw vaders verzocht hebben, zij hebben mij beproefd en hebben mijn werken gezien 40 jaren lang. En daarom was ik vertorend over dat geslacht en sprak altijd, dwalen zij met het hart en zij hebben mijn wegen niet gekend. En zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En zie toe, broeders, dat niet te enige tijd in iemand van u zij een boos ongelovig hart om af te wijken van de levende God. Maar vermaand elkander alle dag, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worden door de verleiding der zonden. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden. Terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet, gelijk in de verbittering geschied is, want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben hem verbitterd, doch niet allen die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. Over welke nu hij is hij vertoornd geweest 40 jaren, was het niet over degenen die gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degenen die in ongehoorzaamheid geweest waren? En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het ons maar mag bezetten. En dat het ons nooit meer zou verlaten. Want wat gij schenkt in Christus, dan zult gij nooit terugnemen. Gij houdt getrouw uw woord. En gij zijt ook een getrouw hoge priester, o Heer Jezus Christus. Die ook medelijden kan hebben met de zwakheden van uw kerk, met onze zwakheden. Heere, dat gij u al dus openbare, getrouw zijnde over uw gehele huis. En we hebben gelezen wat dat huis is. Dat zijn wij, zegt een apostel. Ach, dat we toch in dat huis, tot dat huis behoren. Want alles wat buiten dat huis is, zal voor eeuwig verloren gaan. Alles wat buiten de arke Gods bevindt, zal niet in de stormvloed van uw toren behouden kunnen worden. Maar zal voor eeuwig vergaan. En een apostel die vermaant ons en alle gemeenten die van Christus zijn, daar alle deze dingen vergaan. Hoedanig behoren wij te zijn in heilige wandel en godzaligheid? Kan alleen als een onheilige heilige in de voetstappen van Christus. Kan alleen als wij met hem in gemeenschap verkeren. In de staat der gemeenschap, Heren. Dat we daarin onderwezen mochten worden, want alles buiten Christus is de eeuwige dood. Buiten de Heer Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ach, dat we daarvan doortrokken mochten zijn, om in hem het leven te vinden, want hij is de opstanding en het leven. En die in hem gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. O, mocht het deze avond ook geschieden, dat dode zondaren uw stem zouden horen, om op te staan uit hun zondegraf in de vergeving van alle zonden. Heere, gij zijt dezelfde van in de tijd, in de patriarchale tijd van Abraham, Isaac en Mozes en Jacob. En in het leven van Mozes en in het leven van alle Bijbelheiligen. En gij hebt uw verbond vermaakt aan mensen, kinderen. Niet met engelen, maar met het zaad van Abraham. En dat is Christus en zijn kerk en zijn huis. O, mochten we dan die overdenkingen bij u vandaan ontvangen, opdat we ze zouden doorgeven aan een gans verloren geslacht. Opdat uw volk ook daardoor versterkt zou mogen zijn en worden in het allerheiligst geloof, waar ze zich ook bevinden. Heere, kom ons te zegenen met een geestelijke zegening van boven. Want wij kunnen niks anders als de vloek voortbrengen. Omdat we in die vloek gevallen zijn. Die vloek hebben omhelst. Uit die grote zegen zijn gestapt. Die we daar hadden in het paradijs. In het beeld Gods geschapen. Ach, gij hebt u Christus gezonden. Uw lieve schootzoon. Naar deze vervloekte wereld. Om vervloekte tot een eeuwige zegen te zijn, door zijn hoge priesterlijke offeranden, waarvan ook in dit hoofdstuk geschreven staat, dat hij het is en hij alleen, en anders geen. O, kom ons dan te bezoeken met uw heil, want ons mensenheil is ijdelheid. Kerkheil is onheil, eeuwig onheil. Maar in u, o Heer Jezus, is een eeuwige zee en van eeuwig leven en zonder einde. Heere, gij mocht er nog toebrengen, gij mocht nog parels hechten aan de middelaarskroon van Christus. Dat blinde en dode zondaren mochten opstaan uit hun zondegraf. U de eer gevende. En dat we met die lof mochten vervuld zijn. Van nu aan tot in eeuwigheid toe. Gedenk de weduwe en de wees. De zoveel leed en beproefde. Heere, dat woord nog mag uitgaan. Zoals we vanmorgen hebben overdacht. Over die talenten en die ponden. Dat is het zaad des woords. En dat dat nog vermenigvuldigd mag worden. Opdat uw schuren, ja uw huis vol worden. Kom over en help ons naar de grootheid uw barmhartigheid. In de vergeving van al onze zonden. Sla alle machten, satanische machten en krachten ten neder. Dan mocht gij uw volk gedenken om Jezus willen. Amen. Geliefde vanmorgen enigszins overdacht. Wat het wil zeggen, talenten en ponden, die twee gelijkenissen in Matteüs 25 en Lucas 19, waar gesproken werd over talenten die vermenigvuldigd werden door twee getrouwe dienstknechten. En waarom gingen ze die ponden en die talenten vermenigvuldigen? Omdat ze door de liefde van die Heer gedreven werden. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dat geschiet niet met een voorafgaand oogmerk. Nee, dat is in de wedergeboorte gelegd. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En kijk, de liefde laat zich niet gezeggen. Het gaat als vanzelf. Want de liefde is harder dan het graf, vurige kolen, vlammen des Heeren. En als dat het niet is, gemeente, dan is het allemaal wet. Ja. Maar tegen de wet is niet tegen degene die door de liefde van Christus gedreven worden. Ja, ze zijn eerst gereinigd, want anders kan die liefde ons niet drijven. Ze zijn gereinigd geworden als goddeloze zondaren in het bloed van Christus gewassen. En dat weet ieder kind van God. Je wordt niet verlieveleed tot Christus gebracht. Terstond. Dat terstond, dat moet in ons leven plaatsvinden. Tot waarachtige bekering en geloof in hem. En er staat geschreven, gemeente, dat zelfs de doden, als die in hem zouden geloven, die in mijn geloof zal leven, al waar hij ook gestorven. Want je kunt je eigenlijk nog zo dood bevinden, naar de stand des levens. Maar dan zegt de Heer, gij zult leven. Want ik leef en gij zult leven. Het leven komt niet uit ons. Het komt bij het leven van ons leven. Het komt bij hem vandaan. Het wordt ons meegedeeld. Het wordt toegepast. Christus wordt geopenbaard aan de ziel door woord en geest. Het is alles door woord en geest. Hoe bovennatuurlijk het ook mogen zijn. Het is alles door woord en geest. De Heer gaat nooit buiten zijn woord om. Hij heeft ook wel de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Maar dat moet slechts medewerken. Alle dingen moeten medewerken ten goede. In het leven van degene die door hem zijn wedergeboren. En dan gaat het hier over de ambten van Christus. Met name het hoge priesterlijke ambt. Ook het profetisch ambt. En Paulus spreekt de gemeente van Hebreeën aan met heilige broeders. En dat is ook alweer een bewijs dat de gemeente, de Hebreeuwse gemeente, dat die ontstaan was door de prediking van Paulus, door middel van de prediking. En dat de Heer daar mensen tot bekering had gebracht, tot het geloof in Christus. Heilige broeders, die, en wat valt er van die heilige broeders te zeggen, die zijn der hemelse roeping deelachtig. Wat is die hemelse roeping? De hemelse roeping, dat is ten eerste de wedergeboorte. De rechtvaardig verklaring die ermee gepaard gaat. ik zou zeggen, die eraan vooraf gaat. Want op de stemmen des zoons van God word je rechtvaardig verklaard. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Er staat niet dat God een God is die de goddeloze wederbaart. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En daarop volgt de wedergeboorte. En daarop volgt het geloof. Houd die orde vast. Want anders kom je in een mistbank terecht van allerlei ketterijen. Dan word je sectarisch. En sectarisch betekent ketters. Houd dat ook vast. Sectarisch betekent ketters. Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerk de apostel en hoogpriester. Hier wordt Christus niet een apostel genoemd, maar de apostel. Dat is de gezondene apostolos. Dat is de gezondene des vaders, vol van genade en waarheid. Apostolos, dat is een gezonde die gezonden is. Dat betekent het eigenlijk. Dat is de gezondene des vaders. En hoge priester, onze belijdenis, Christus Jezus. Ja, we hebben vanmorgen gezegd, naar aanleiding van die twee gelijkenissen, dat het woordje getrouw daarin de boventoon voert. De Heer was getrouw en daarom waren zijn dienstknechten getrouw. Er was er ook één ontrouw, maar getrouw voert de boventoon in die gelijkenissen van die talenten en die 10 ponden. En dat wil zeggen, we hebben u dat verklaard, het zaad van het woord, dat zijn niet de gaven zoals al jaar en dag geleerd wordt. Nee, want gaven kan je vermenigvuldigen en nochtans zonder vrucht blijven. Het zaad van het woord, want het woord is het zaad der wedergeboorte. En als je een veld zaait, dat uit dat gewas hebben we gezegd, wordt weer nieuw zaad gewonnen. Dus zo spraken die dienstknechten van het vermenigvuldigen van die ponden en die talenten. En gemeente, we moeten goed verstaan, die getrouwheid van die dienstknechten, nogmaals, die kwam voort uit die getrouwheid van die Heer. Want het is een hele eer als een Heer des huizes zijn goederen als rentmeesterschap aan zijn dienstknechten toebetrouwt. Dat is een hele eer. Ja, die derde vond dat geen eer en die deed er niks mee en die legde die pond in een zweetdoek of hij begroef zijn talenten in de aarde. En daar komen we ook deze avond, vanmorgen zijn we er ook niet aan toegekomen om die handeling van die boze dienstknecht, die luie dienstknecht te behandelen. Het gaat ook in deze predikatie over het woord getrouw. En getrouw zijn, zoals we hebben aangehaald uit het leven van Thomas Boston, dat hij getrouw was op die synode als eenling. En daar hij eiste bij God vandaan dat een Ariaan, die professor Simpson, zou worden geschorst. Daar had Thomas Boston geen belang bij. Ja, hij had een belang met de ere Gods. Kijk, dat is ook weg in onze dagen. Daarom laten ze iedereen in hun waarde. De ketters worden niet meer aangepakt. Maar dat is een bewijs van ongenade. Dat zal ik je vertellen. Dat predikt ons het woord. Want als je weet dat je Heer getrouw is, dan wil je hem toch ook getrouw zijn. Anders is het niet eerlijk. Anders is genade geen genade. Maar dan moet je wel je bittere ontrouw ingeleefd hebben om de trouw van Christus te kunnen kennen en te kunnen waarderen. Ja, waarderen is een heel goedkoop woord natuurlijk. Het is ook in geen woorden, want als Christus in je leven verheerlijkt, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Dan weet je ook wat het is om in die zaal van Caiaphas gestaan te hebben. En ik heb u gezegd, qua zonde was het een even erge zonde als Judas bedreef. Alleen Petrus heeft dat oogmerk van Judas nooit gehad om Christus te verraden. Nee, want hij was een kind en knecht van God. En Judas was gezet om Christus te verraden. Dat was ook zijn oogmerk. Hij wilde minister worden van financiën. Toen hij zag dat dat niet doorging, dat Christus geen aartskoninkrijk oprichtte, toen heeft hij hem verraden. Ja. Akeldama, dat is de kerk van vandaag. Akeldama. Maar die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Dus die getrouwheid, zoals ook in die gelijkenissen openbaar kwam, en zoals de Heer die dienstknechten aansprak, Gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Dat is altijd de toetssteen. Christus zegt niet over veel zijt gij getrouw, over weinig. Dat is de toetssteen. Want als je niet over weinig, als je niet in het minste getrouw bent, dan ben je het ook niet in het meeste. Kijk, dat is de kerk van vandaag. Ze kunnen nog ineens achter de eigen schijnvertoning staan. Ze zijn in hun eigen zaak al niet getrouw. Laat staan in Gods zaak. Ja, want dat is allemaal verrot vlees. Al die statements en ja. Ik heb vorige zondag gezegd, wat hebben al die catechismespreken hebben we, wat hebben die uitgewerkt? Allemaal sodomie, omdat het niet met de tucht gepaard gaat. Nou, dat komt God te bezoeken, dat zal ik je vertellen. Dat komt God te bezoeken. Als al die rechtzinnige preken, maar dat zullen we dan maar aannemen dat het nog rechtzinnig is. Het is het ook lang niet meer. Want het is allemaal verkankerd met de grootste ketterijen in onze dagen. En het gaat me door. Want God heeft de leidsels erop gelegd. En nou door. Net zoals hij de leidsels erop gelegd heeft bij Farao en zijn leger. En ze kwamen alle om in de Rode Zee. Er is geen geloof meer. Ja, natuurlijk is er nog geloof. Maar de Heer Jezus zegt, zal ik nog geloof vinden als ik op de aarde wederkom? Dus, over weinig. Hè? Kijk, daar bestaat nou het Koninkrijk van Christus uit. Daar ergert een godsdienstig mens zich scheel aan, want een godsdienstig mens is altijd gefocust op de massa, hè, op de aantallen. Hè, daar heb je de SGP. En dan zit Van der Staaij voor dat scherm, zit hij op een bloknootje die stemmen te tellen. Nou, dan ben je echt van de duivel bezeten. Dat kan ik je zo rechtstreeks en streed in je gezicht zeggen. Want daar heeft Gods volk geen belang bij, bij aantallen. God heeft er ook geen belang bij. Want God verzet zijn zaken, luister goed, God verzet zijn zaken door de geringste middelen. Dat is altijd het bewijs dat het van God is. God verzet zijn zaken door de geringste middelen. Ja. Hij hoeft tegen die berg maar te knipogen en de bergen gaan van zijn plaats. Want hij maakt zeeën droog. Ja. En velden vlak, bergen vlak en zeeën droog. Op zijn spreken geschiet het. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. We hebben een wonderlijke God, volk van God. En daar zou je eigen eeuwig over verwonderen. Want God is een God van wonderen. Hij doet wonderen, hij alleen. En de tegenwoordige godsdienstige wereld, die neemt het aan. Simply, die neemt het aan. Maar dat is geen wonder. Daar regeert de mens. Daar beslist de mens. En de mens beeldt zich in met zijn vrije wil dat het allemaal voor het grijpen is. Ja, die stelen alles van het Bijbelblad. Nou is Christus wel om te stelen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als iets om te stelen is, dan is het begeerlijk. Nou, dan is er één begeerlijk. Eén begeerlijk. Christus. Aan hem is gans alles aan hem, roept de bruid uit. Is gans begeerlijk. Want hij is ons tot hoge priester gesteld bij de Vader. En niet een hoge priester uit de stam van Levi. Christus is de voornaamste van de priesters. Hij werd boven alle geëerd. Een hoge priester, zoals in het Oude Testament Aaron was. Hij werd boven alle geëerd met de priestertitel. Hij was gerechtigd de gewone plichten van het priesterschap uit te voeren. Maar zijn voornaamste opdracht was om eens per jaar op de grote verzoendag het heilige der heiligen binnen te gaan. Om verzoening te doen voor heel het volk. En dat mochten de gewone priesters, om het nou zomaar eens te zeggen, niet. Die mochten het heilige der heiligen niet betreden. En die hoge priester moest een offer opdragen voor zijn eigen zonde. En voor de zonde van het volk. Hij was ook voorzitter van het Sanhedrin. Caiaphas was hoge priester. Voorzitter van het Sanhedrin, of de Hoge Raad. En wanneer deze bijeengeroepen werd voor gerechtelijke zaken. Daar ging ook de hoge priester over. Volgens de wet van Mozes mocht niemand naar het hoge priesterschap dingen die niet uit de stam van Aaron was. Dus uit de stam van Levi. En hij moest afstammen van de hoge priesterlijke familie. Wanneer hem het ambt opgedragen was. En dat is sinds de tijd van Antiochus Epiphanes. Dat was die afvallige koning. die uit het huis van Herodes en de Romeinen zich de macht toe-eigende om hoge priesters aan te stellen, bleef het ambt niet binnen de hoge priesterlijke familie, nog werd het voor het leven verleend, want hoge priester was hij ook voor heel je leven. Maar dat is, dat heeft Antiochus Epiphanes veranderd. En zodoende kon het gebeuren dat het hoge priesterschap te koop gesteld. Je kon het voor een som gelds kopen. Nou, daar heb je Rome. Rome doet alles voor geld. Als het geld een kistje klinkt, tjieltje in de hemel springt. Het is, weet je, dat is de kerk van vandaag. Het is een business geworden met een winst- en verliesrekening. Daar is geen geloof meer in. Vroeger, als er een ambtsdrager gekozen moest worden, moest dat een godvrezende ambtsdrager zijn. En hij moest getuigenis af kunnen leggen van zijn roeping. Daarom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig, daar moest hij getuigenis van af kunnen leggen. Dat werd maar zomaar niet aangenomen. Nee, nee. Dat moest ook blijken. Dat moest ook blijken. En de Heer Jezus die bevestigt dat, waar twee of drie in een zaak samenstemmen, het zal al zo geschieden, want in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Dan, dat is ook een toetssteen. Dat is ook een toetssteen. Die getrouw is degene die hem gesteld heeft. Christus was getrouw, gelijk ook Mozes was in geheel zijn huis. De getrouwheid gaat niet over iets, maar over alles. Dat is ook een ding. Je kan natuurlijk, zeg maar, niet in de gemeente van Christus iets laten slippen. Want dan komt er een ban in het leger. En als er een ban in het leger is, dan zegt de Heer tot Jozua: ik zal niet meer met jullie zijn, tenzij gij de ban die in het midden van u is verdelgt. Het wordt niet meer gedaan in onze dagen, hoor. Nergens niet, nergens niet. En dat is een bewijs, dat is een hard bewijs, dat er van een roeping geen sprake kan zijn. Roeping en bekering moeten altijd samengaan. Zelfs de diakenen moesten mannen zijn vol des Heilige Geestes. Ze doen nou net of dat in onze dagen allemaal veranderd is. Dat is echt een fabel. God is dezelfde, zijn woord blijft dezelfde. En die voorschriften blijven ook dezelfde. En als je daarvan afwijkt, dan kom je in de apostasie terecht. Apostasie, afvalligheid. Want dan laat de Heer je gaan, om het maar zo eens te zeggen. Je krijgt nog een paar waarschuwingen. En als je je eigen dan niet bekeert, ook als kerk, dan laat of het begint al in de afval. Kijk, dat is het kenmerk van de kerken van vandaag. Die beginnen al in de afval. Ze beginnen in de dood en het eindigt in de dood. Want wat uit God niet geboren is, kan God niet behagen. Nee, het moet Gods planting zijn. En daarvan spreekt de apostel Paulus in bijzondere woorden. Want in ieder huis wordt van iemand gebouwd. Ik loop even op de stof vooruit, maar die dat alles gebouwd heeft, is God. In ieder huis wordt van iemand gebouwd. En nou roemen ze in de bouwer. Dat is de kerk van vandaag. Nou roemen ze in de bouwer. Maar, al zouden ze daar nog in God roemen, nee, ze eigenen zich dat toe. Het is onze kerk en dat is een bewijs dat het al niet uit God is. Dat is een bewijs dat het geen planting God is. Want dan zou je niet zeggen, het is onze kerk, onze dominee. Nee, Jacob zegt op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Het is uw huis. En dat is een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dat huis, zegt Paulus, dat zijn wij. Ziet u, Gods woord spreekt niet van een kerkelijke denominatie. Dat lees je nergens. In de gemeente van Klein-Azië, dat stond symbool voor de kerk van alle tijden en plaatsen. De gemeente van Klein-Azië, dat waren aparte gemeentes, maar dat waren gemeenten van Christus. Een andere naam hadden ze niet. Griffemidden gemeente, christelijk griffemidden, steltevormd, PKN, daar weet Gods woord niet van. God weet er ook niet van. Natuurlijk weet hij ervan, maar hij wil er niet van weten. Hij erkent ze niet, want het is zijn planting niet. Nee, absoluut niet. Ja, u zegt, maar hervormde kerk staat ook niet in de Bijbel. Nou, dan moet je niet zo snel overheen. Nee, want het begon in Handelingen met de eerste christengemeente. En daar is de hervormde kerk uit voortgekomen. De planting Gods in Nederland, de kerk der reformatie, wat wij me nou vertellen. Ken je de geschiedenis niet meer? Ja, in onze dagen kennen ze geen eens de geschiedenis niet meer. Niet eens voorwerpelijk meer waar het over gaat. Ontzettend, de onkunde. Ja, en dat gaat altijd gepaard. Gemeente, dat is een vrucht, moet ik zeggen, van die knievallen die voor de duivel gemaakt worden, door de huidige kerk en de huidige dominees. Want ze willen zogenaamd, pretenderen ze, woordbedienaar te zijn, maar het gaat allemaal met knievallen voor de duivel. Je moet concessies doen, anders dan kan je niet meer in het openbaar preken in een geregistreerde, gevestigde kerk. Gods woord spreekt niet van geregistreerde kerken. Daarom konden die baptisten in Rusland, die ongeregistreerde baptistengemeenten, die konden zich niet laten registreren. En dat zien we ook in de historie van de vervolging in Schotland. Die Schotse kerk kon zich niet laten registreren. Want, zeiden zij, dan vertrappen we de kroonrechten van Christus. Als je de kroonrechten van Christus vertrapt, kan je hem ook niet als hoge priester kennen. Dat hoort altijd bij elkaar. Zijn koningschap en zijn priesterschap. Hè? Want Christus is niet in stukken te scheuren. Nee. Hij is het hoofd van zijn gemeente en dat blijft hij tot in de eeuwigheid. Dat verandert nooit. Dat kan nooit een synode of een of ander kan daar mee wedijveren. Je had één keer de apostolische synode in Handelingen 15. Maar in onze dagen zie je allerlei synodes. Elke kerk heeft een synode. Het is heel niet bijbels. Waar beroep jij op? Op Handelingen 15, dat was apostolisch. En al die huidige kerken beroepen zich ook op de handoplegging. Dat zijn allemaal ketterijen die Gods woord niet leert. De apostolische tijd was een unieke tijd en eenmalig. Keert nooit weder. Dat is natuurlijk wel nagedaan door al die kerken die zich de apostolische kerk noemen. Mormon, dat was zogenaamd de 13e apostel. Ja. In die Latter-day Saints kerk en alle ongerechtigheid kan ermee door. Er is buiten de apostolische tijd geen tijd meer wat daarmee kan wedijveren of wat je daarmee kan vergelijken. Tijdens een geestelijke opwekking kan er wel eens gesproken worden, alsof de apostolische tijd weer is teruggekeerd. Oh ja, zeker. Onder Whitfield, zijn er en wel meer in het verleden zijn grote opwekkingen geweest. De opwekking onder Edwards in Noord-Amerika. Maar ja, de boeken schrijven er altijd romantischer over als het in werkelijkheid geweest is. Je moet dat kunnen relativeren. We zijn er ook niet bij geweest, laat ik het zo zeggen. Nee. Hou je bij het woord. Hou je bij het woord. En als de Heere dat belieft te schenken, gemeente, want de Heere kan wel een hele stad bekeren. De Heere kan wel een heel land bekeren. Maar waarom staat er nou altijd in dat woord geschreven weinig? Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Kijk, het is nou allemaal andersom, want nou gaan ze zichzelf verhogen, maar die zullen door God vernederd worden. Een mens moet zijn plaats leren kennen voor God. En dat leert alleen, dat wordt alleen in het kader van de wedergeboorte geleerd. Anders nergens hoor. Zonder geloof. En dan kun je organiseren wat je wil, maar daar gaat God in blazen, want het komt niet voort. Het is niet, zijn niet de goederen van die Heer, zoals we vanmorgen gehoord hebben, want die dienstknechten die handelden alleen met de goederen van hun Heer. In Lucas 19 zegt die dienstknecht, uw pond heeft meerdere ponden gemaakt, het is alles uwe. Daar komen geen gaven voor in aanmerking, want een mens met weinig gaven in geestelijk opzicht kan meer vrucht hebben als iemand met veel geestelijke gaven. Houd er goed rekening mee, joh. Want Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. En de Heere, ik heb al gezegd, de Heere verzet zijn zaken door de geringste, vaak door de geringste middelen, die we niet van waarde achten. Ja, en zo'n gering middel is de prediking van het woord, hè. Ja, Paulus zegt, mijn prediking is verachtelijk, tenminste zo werd dat genoemd. Zijn reden was verachtelijk, want Paulus was geen redenaar. Hij kon niet vloeiend spreken. Hij zegt, mijn brieven noemen ze krachtig. Nou, het zit hem ook niet in de rijden, hoor. Nou, absoluut niet. Als het woord het doet, hè, zoals u ook vanmorgen hebt geleerd, als die ponden en die talenten het doen, hè, dat is het zaad van het woord, dan hoef je ook geen bekwaamheid en welsprekendheid, bedoel ik, te bezitten. De Heere zorgt er echt wel voor dat je de woorden mag spreken, hè, die de Heilige Geest geeft te spreken. Maar het gaat er allemaal niet zo vloeiend aan toe als de rationele mens wil horen. Hè? Want de rationele mens die wil altijd roemen in de gaven. Nou, daar heb je de ketterij al. Daar heb je de ketterij al. Dus die gelijkenissen slaan niet op gaven. Er zijn wel gaven. En Paulus, hè, die verwerpt dat ook niet. Hè? En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Hè? Ijvert om de geestelijke gaven. Maar het meest dat gij moogt profeteren, alzo ook gij, terwijl gij ijverig zijt naar geestelijke gaven, zo zoekt dat gij moogt overvloedig zijn tot stichting der gemeente. Oh ja, die gaven die komt God wel te schenken, maar ze kunnen in die zin niet vermenigvuldigd worden, hè, om ten bate van het koninkrijk der hemelen. Nee, nou absoluut niet. Nou, want dan zou iemand met veel gaven, ja, die zou iemand met minder gaven kunnen overtreffen, als zijnde dat die meer is. He, er is wel onderscheid in de sterren onderling. He, in het hemelleven is er onderscheid, want de ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Maar dat is een verschil wat God aanlegt, niet wat de mens pretendeert. He. Door studie, professoraat, nou, je hebt het vanmorgen weer gezien, al ten tijde van Boston. He, was er een professor Simpson, kinderen, en die werd Ariaans, he, dus hij loochende de godheid van Christus met bedekte termen. Zo had het altijd ook. Ze doen het niet openlijk, het ging met bedekte termen, maar het was Boston wel bekend dat het een ketter was en dat die zich ook niet liet waarschuwen. En dat was ook in de reformatie, he, Servet was een verschrikkelijke ketter. Ja, als je nou niet bekeerd bent, dan kun je er ook niet bovenuit komen. Godsvolk kan er ook niet bovenuit komen, maar ze kunnen het ook niet tolereren. Als je dat kunt tolereren, dan ben je een duivel. Heb ik vanmorgen gezegd. Hè? Als je dat kunt tolereren, die valse leraars die de kerk vergiftigen, ja, en je staat niet in de bressen, dan ben je echt een duivel. Een huurling is een duivel. Dat zijn de woorden van Christus. Want Christus zegt tot zijn discipelen, u heb ik uitverkoren, maar één uit u is een duivel. Ik heb wel eens mensen gehoord, ja, het is echt een jongen. Het was nog een neef van me, hè, in Stolwijk op een bijbelkring. Hij zegt, ja, maar ik wil even één ding naar voren brengen. Een mens is geen duivel, hoor. Ik zeg, oh, dan heb Christus zijn eigen zeker vergist. Toen hij tegen Judas, ten aanzien van Judas, zei, één uit u is een duivel. Toen kon hij heel de avond niks meer zeggen. Kijk, God gaat zijn volk wapenen met het woord. Daar ken geen mens tegenop. Daar ken ik zelf ook niet tegenop. Ik ken dat woord niet veranderen. Als je door de liefde en door de geest van Christus gedreven wordt, dan kun je dat woord niet aanpassen naar de noten van de godsdienstige mens. Kan absoluut niet. Dan is het barsten of buigen. Ja, één van twee. En als dan de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Als je dat mag kennen in je leven, ja, dan krijg je dat woord zo lief, liever als je eigen leven. Dat denk je verzekerd. Maar waar is dat in onze dagen? Nou, het zal er altijd wel zijn tot aan de verleiding der wereld. Hè? Maar wat zegt Paulus daarover? En ze hebben zich, in de holen, in schapenvellen, in de holen, in spelonken der aarde. Ja, het is allemaal onbekend in onze dagen. Hè? Ik heb op die bijbelkring hier, heb ik ook al gezegd, ik zeg, jullie hebben toch ook diezelfde bijbel, hè, waarin de mogelijkheid van zalig worden bij een mens gans onmogelijk is. Ik zeg, en jullie zeggen van, je kan het zo accepteren. Simpel. Ik zeg, dan loog je toch je eigen bijbel. Die mensen die lezen er alleen maar in wat hun lijkt, wat dat vrome vlees of dat godsdienstige vlees wil horen en wil lezen. En de rest, dat lezen ze niet. Of dat haten ze, want dat zouden ze het liefst uit de Bijbel scheuren. Maar Christus, hè, blijft getrouw. Mozes was getrouw in heel zijn huis. Dus dat betekent dat Korach, Datan en Abiram, die konden dat niet voor elkaar krijgen, die opstand, hè, die rebellie tegen Mozes. Zelfs Miriam die moest het onderspit delven. Hè, toen ze met Aaron een deal had gemaakt van, ja, maar hou eens even, heb God dan alleen tot Mozes gesproken? Wij zijn toch ook bekeerd? Nou, toen sloeg de Heer Miriam, met zijn zuster van Mozes, met melaatsheid. En toen viel Aaron in de bres en zegt, ach mijn Heer, hè, voor de voeten van Mozes. En toen mocht Mozes nog, hè, want Mozes was de zachtmoedigste mens op aarde. Kun je toch nagaan hè, hoe de Heer dat kwalificeert? Want er staat in Gods woord geschreven, dat zegt Mozes niet van zichzelf. Hè. De zachtmoedigste mens, Mozes mocht veel, laat ik het eens zo zeggen, Mozes mocht een leesbare brief van Christus zijn. Ja. Maar dan wel in het kader van het doet dat er wet. Hè.
Ja.
En daarom wordt van Christus veel heerlijkere dingen gesproken. Hè. Christus die getrouw is desgene die hem gesteld heeft. En daarin wordt hij wel met Mozes vergeleken, omdat Mozes ook in geheel zijn huis getrouw was. Maar Christus veel meer, want deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig acht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Kijk, dat is ook een onderwijzing, dat is een hele afsnijdende, separerende onderwijzing, wat hier geschreven staat in vers 3, dat die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Dus God, als God zijn huis bouwt, niet met handen gemaakt, hè, zijn huis, dat is zijn gemeente, daarvan dat komt, hè, dat bevestigt Paulus ook in dit gedeelte, dan gaat de eer niet naar die gemeente, maar dan komt God alle eer daarvan toe. En zo is ook, hè, Mozes was getrouw in geheel zijn huis, Christus in zijn huis, want in ieder huis wordt van iemand gebouwd. En die het huis gebouwd heeft, heeft meerder eer dan het huis. Het is al dat roemen in die kerkverbanden, dat is meer als de dood in de pot. Die profeten in het Oude Testament merkten dat nog op. Man Gods, de dood is in de pot, maar ze merken het in onze dagen. In elk wilde colloquinte wordt voor waar versleten. Als je de klanken maar voortbrengt en als je de naam van Christus maar op je lippen heeft en je kan alle ongerechtigheid aan de hand houden, daar wordt niks meer aan gedaan. Dat, weet je wat dat is? Dat is dat pond in een zweedoek leggen. Dat is die talenten begraven. En nogmaals, talenten hebben niks met gaven te maken. Dat is het zaad van het woord. Want alleen het woord, als de Heere. En dat betekent natuurlijk niet in de eerste plaats de uitbreiding van zijn koninkrijk, dat heb ik u al gezegd, want de profeten moesten dikwijls spreken en het volk, en ze wisten van tevoren dat het volk zich niet zou bekeren. He, maak het hart van het volk vet. Maar Jesaja was daar getrouw in. Jeremia was getrouw in de oordeelsprediking die God hem gebood uit te spreken. Jona was getrouw om Nineveh hel en verdoemenis aan te zeggen. Dat zijn die vermenigvuldiging van die ponden en talenten. Dat zo rekent God. God rekent niet volgens onze rekenmachine en volgens onze systemen. Nee. De rekenkunde van God, daar kom je nooit achter. Wij zeggen 1 en 1 is 2. Maar zo rekent God niet. Nee. Nee. God rekent 1 min 1 is 10. Ja, u zegt, nou begrijp ik er. Nou, het is ook geen begripsleer. Als Christus voor een nul gaat staan, dan heb je een, ja, dan ben je uit. 10 is uitmuntend. Nou, Christus is meer dan uitmuntend. Hè? Hij was meerder dan Mozes. Nou wordt Mozes met Christus vermengd, of Christus wordt voor Mozes versleten en Mozes voor Christus. Nee, Christus gaat boven Mozes uit, ver boven Mozes uit, ver boven de engelen uit, want God heeft hem een naam gegeven, boven alle naam. Een naam waarvoor alle knie zich zal buigen. Ja. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar tot getuigenis der dingen die daarna gesproken zou worden, maar Christus als de zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. Dat is toch een wonderlijke uitspraak. Hè? Het huis van Christus is zijn gemeente. Dat is, zijn de levende leden. van zijn lichaam. Dat is Gods. Dat is het huis van Christus. En die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid. Dus dan kan je ook geen lid meer zijn van de huidige kerken. Dat kan ik je bij God verzekeren. Want dan moet je met hun zonde meedansen. En dan word je ook deelachtig aan hun zonde. En dan zal je ook van hun plagen ontvangen. Dus gaat uit van haar, mijn volk. Dat heeft alles met getrouwheid te maken. Want het is Gods planting niet meer. Je kunt ervan maken, je kunt je eigenlijk in 1000 bochten wringen. Maar het zal je niet baten. Nee. Christus houdt er maar 1 kerk op na. En dat zijn de levende leden. En de vorm, want het is natuurlijk zo gelegen. Hij at met hoeren en tollenaren. Om die hoeren en tollenaren als parels, door waarachtige bekering, door vergeving der zonde, als parels aan zijn middelaskroon te hechten. Want Christus zorgt ook voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. Kijk, als een kerk niet om de uitbreiding van Gods koninkrijk verlegen zit, dan is het een sekte. Dan wordt het geen sekte, dan is het een sekte. Dan ben je al ketters. Want er bestaat hier op aarde geen gemeente met allemaal kinderen Gods. Paulus had daar wel de vruchten van. Op zijn prediking werden mensen bekeerd. Maar er gaat het met huichelarij gepaard. Altijd sluipen de huichelaars ook binnen. Dat kun je niet voorkomen. En soms, ja ik zeg altijd, de Heer bekeert ook huichelaars. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Niet alle huichelaars. No. Hij verhardt die hij wil. En hij maakt zalig die hij wil. God is een soeverein God. En die soevereiniteit leer je aanbidden in het aangezicht van Christus. Want als je wist wat het Christus gekost heeft, om voor de zonde des volks te betalen met zijn eigen leven, je spreekt het allemaal zo makkelijk uit. Maar als je nou weet dat Christus heeft zijn leven gegeven, daar had niemand om gevraagd, dat is toch wat. De zaligheid van Christus is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Toen wij nog zonders waren, zegt een apostel. Toen wij nog in de zon, toen ik een vervolger was van de gemeente Gods, was Christus al voor me gestorven. Nou, o diepte des rijkdoms, beide der wijs, dat moet wel toegepast worden. Het is ook tot een toepassing gekomen in het leven van een apostel. Oh ja, de Heer zorgt ook dat je van je paard geslagen wordt. Dat briesend paard, dat moet eindelijk sneven. Hoe snel het draaft op het oorlogsveld, zal niemand overwinning geven. Zijn grote sterkte baat geen held. Nou, daar is Paulus achter gekomen. Dan kon hij dat paard nog geen trap geven, want hij was zelf dat paard. Vat je dat? En dan gaat de Heer die Paulus, die Saulus van Tarsus zo vernederen. Als een blinde man moet hij geleid worden. Ja. En toen is hij erachter gekomen dat hij, in mijn eertijd, zegt hij, Romeinen 7 vers 9, was ik geheel zonder de wet. Hij wist niks van de bediening van de wet. Want dat is het geheim, gemeente. Een evangelie preken zonder de wet, ja, dan is het evangelie krachteloos. Want als Gods recht niet verheerlijkt wordt, dan doet het evangelie geen nut. Nee, dat kan ik je verzekeren op grond van Gods woord. Want de mens die zit vol met voorwaarden, vol met vrome voorwaarden. En die vrome voorwaarden, die bestaan uit, ja, maar wij horen er ook bij, het is toch voor iedereen, noem maar op. Al die aanmatigingen. Aanmatigingen, ja, dat deed die boze en luie dienstknecht. Die had de aanmatiging om dat talent, om die pond in een zweedoek of te begraven. Dat is een aanmatiging. Want dat ging met de belijdenis gepaard, God moet het doen. Nou, dat is toch voluit gereformeerd, zou je zeggen. God moet het doen. Ja. Maar het was bij hem pure vijandschap. Want hij wilde er niks. Hij had er niks voor over. Ik kan niet zeggen, hij wilde er niks voor doen. Een mens heeft er niks voor over. Het mocht bij hem niks kosten. Geen moeite kosten, geen pijn kosten. Wat staat er geschreven van de hoge priester Eli? Hij had er nog ineens een zuur gezicht voor over. Nou, die was daar ook al in gevallen. En dat is afval hoor, dat is afval. Hij heeft het oordeel over. Nou viel Eli wel met een schrik in de hemel, maar dat oordeel over zijn geslacht is toch vervuld geworden. Want Gods volk zondigt niet goedkoop. Kijk, al had Eli de tijdens de bediening van die kleine Samuel nog mee voor God in de schuld gekomen, dan had de Heer dat oordeel nog gewend. Maar hij kwam er niet mee in de schuld. Nee, ja, hij is de Heer. Hij doet wat hem behaagt. Maar dat oordeel ging toch door, want hij had het niet verhinderd, omdat hij de tucht niet toepaste. Nou, daar heb je het nou. Kerken zonder tucht zijn holen van de duivel. Kijk maar naar wat er gebeurde bij die tabernakel met Hofni en Pinhas. De grootste ongerechtigheid kon ermee door. En dan kon Eli, die tolereerde dat. Ja, hij had wel een waarschuwend vingertje, maar daar wordt toch uit bewezen dat een waarschuwende vinger absoluut niet genoeg is. Dat zal als een boemerang op je eigen hoofd. Dat is ook op Eli's hoofd neergekomen, die waarschuwende vinger. Want het ging niet gepaard met de daad van de tucht. Kijk, maar nou is Christus een getrouw hoge priester. Hij regeert zijn huis door woord en geest en daar is de tucht bij inbegrepen. En tucht is liefde, dat is enkel liefde, want als God al zo lief de wereld niet had gehad, dan had hij de wereld tuchtloos laten voortgaan. Die wereld, die uitverkoren wereld, dat huis van hem, die kinderen gods, had hij tuchtloos voor laten gaan. Nee. Als we zingen, zijn naam moet eeuwig de Heer ontvangen. Nou, dan kom je er niet heilig vanaf, hoor. Nee, dan komt God er heilig vanaf. Want God is de heilige. Zijt heilig, want ik ben heilig. He, dat is niet een eis. Ja, als je een wettisch mens verstaat dat als een eis en die gaat ermee aan de slag. Maar voor Gods volk is het een belofte. Omdat ik heilig ben, zijt gij heilig. Omdat ik leef, leef gij. Dat is nou het evangelie. Zo verstaat het geloof het. Dat is altijd ook een geheim. Want een mens gaat overal mee aan de slag. Waar de Heere zegt, laat los. En u zal losgelaten worden. En een mens, ja, een mens pakt alles op. Ja, als de Heere zegt, laat los en u zal losgelaten worden. En een mens laat alles na als de Heere zegt. Gaat naar de stad Nineveh, Jona. Nou, de jongen zegt, geen zin in. Nee. Ziet u nou dat een mens die in de rij staat om Gods wil te doen. Er is er maar één die Gods wil op zo'n gewillige wijze heeft gedaan. Dat de Vader daarin groterlijks werd verheerlijkt. Want er was geen gebrek in. Hij was getrouw over geheel zijn huis. Hij was getrouw over datgene waarover God hem gesteld had. Dat heeft hij heeft die beker van Gods toorn geheel ledig gedronken. Hij heeft de wet tot de laatste titel in Jota vervuld. Hij is getrouw over geheel zijn huis, want hij heeft het alles gedaan als plaatsbekleder. In plaats van zijn volk. Waar Christus aan het kruis hing, daar hadden wij moeten hangen. Ja. Maar Gods volk begeert het wel eens in letterlijke zin, hè. Had ik daar maar gehangen, hè, zoals die moordenaar naast Christus hing. Dan wordt het een heerlijk kruis. Hè, een heiligend kruis. Ja, zo reist Gods volk naar het Jeruzalem dat boven is. Onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven. Naar het vaderlijk huis. Maar Christus als de Zoon over zijn eigen huis. Wiens huis wij zijn. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast staan niet vasthouden. Dat is ook zo mooi, hè? Weet je wat er staat? Tot het einde toe vast behouden. Ja, dat is nou vrije genade. Houd wat gij hebt, opdat niemand u de kroon nemen. Behouden betekent dat. Hè? Daar wordt genade in verheerlijkt. Behouden. Als hij behouden wordt door vrije genade, is je ziel gered. Nou, hier wordt datzelfde woord gebruikt. Tot het einde toe vast behouden, hè, omdat het reeds in je bezit is. Dat kun je, vasthouden. Ja. Een mens wil van alles vasthouden waarvan de Heer zegt nogmaals, laat los en u zal losgelaten worden. Het is zo'n rijk evangelie, gemeente, want omdat hij getrouw is, hè, die getrouwheid drukt hij ook af in degene die hij geroepen heeft, zoals Mozes en Aaron, het is de Heer die Mozes en Aaron gemaakt heeft en die uw vaders uit Egypte hebben opgebracht, gemaakt heeft, dat moet je in dat ambtelijke verstaan, gemaakt heeft, getrouw gemaakt heeft in zijn dienst. God heeft hem tot een Here en Christus gemaakt. Namelijk Jezus die gij gekruist hebt, zegt Petrus op die machtige preek in Handelingen 2 vers 36. En zijn huis nogmaals, dat zijn wij, dat is zijn gemeente. Dat wordt het huis van God genoemd. Omdat hij daarin door zijn woord, genade en geest woont en werkt. We hebben u vanmorgen al gezegd hoe groot die gemeente kan zijn waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam. Daar ben ik, zegt de Heer Jezus, in het midden van hen. Dat is de kerk met een hoofdletter. En dan zegt Paulus tot Timotheus, maar zo ik vertoef op dat gij mocht weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Hetwelk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Omdat Christus daar de bouwer van is. En die bouwer die krijgt daar de eer van. Want een bouwer is meer eer waard dan het huis. En dat zie je in alle afgoderij, dan krijgt het huis meerder eer. Tempel van Dagon, niet degene niet die schoenendoos in Mekka. Nee, die makers krijgen daarvan niet. Nee, die schoenendoos wordt vereerd. Vat je dat nou? Dat is, kijk, daar bestaat nou alle valse leren, kun je daar onderbrengen dat het huis meerder eerder waardig geacht wordt dan de bouwers, of dan de bouwer. Maar in de ware godsdienst krijgt de bouwer de meeste eer. Daarom wordt dat huis genoemd een pilaar der vastigheid en der waarheid. Omdat Christus als de weg, de waarheid en het leven daar de pilaar is, de Jachin en Boas is. Dat waren wel geen ondersteunende pilaren, maar gedenkpilaren. En zo wordt Gods volk op die pilaren geschreven, hun naam wordt geschreven op die gedenkpilaren. Dat is het gedenkboek van God. En daar gaan ze nooit meer uit. De bouwer en het huis, de bouwer heeft meer eer dan het huis. En Christus is de maker en het hoofd van zijn gemeente, dat is de eenheilige algemene christelijke kerk. Christus is niet het hoofd van een kerkelijke denominatie, want al die kerken, gereformeerde gemeente in Nederland, oud gereformeerd, gereformeerde gemeente, christelijk gereformeerd, HK, PKN, die lappen allemaal de kroonrechten van Christus aan hun kerklaars. Zowel door de zonde van bedrijf als door de zonde van nalatigheid. In geen enkele refokerk wordt sodomie, verboden huwelijken, valse leraars, valse leerlingen gecensureerd. Nergens. En al die refodominees roemen in hun eigen kerkhuis en zijn de mensen meer gehoorzaam dan goden. Ja, dus de bannen die stijgen boven het kerkdak uit. God bemoeit zich er niet meer mee. Maar allemaal doen wat ze willen. Maar dat is wel het vreselijkste oordeel wat je maar kan bedenken. En nou moet alles geëerd worden. Al die jubilerende dominees die moeten een toespraak. Maar Mozes had in zijn 40-jarige ambtsbediening, is die getrouw geweest in heel zijn huis, maar hij kreeg geen jubileumtoespraak. Nee. Mozes, zijn ambtelijke bediening werd van kracht toen hij 80 was. Hij was reeds 80. En Mozes is 120 jaar geworden. 120 jaar heeft hij. Dus dat is 40 jaar, van 80 tot 120. Dus 40 jaar is hij getrouw geweest in heel zijn huis. Maar hij kreeg geen jubileumtoespraak. Nee. Gelukkig, hè. God kreeg de eer. Want de bouwer van het huis moest de eer ontvangen. En daar heeft Mozes van gezongen. En daar heeft hij het volk voor gewaarschuwd. Wandelt in zijn geboden en in zijn inzettingen. Dat was zijn afscheidsreden. En toen haalde de Heeren hem thuis, op de hoogte van Pisga. En zijn graf is nooit gevonden. Het gehele huis van Jehovah is niet zijn woning, de heilige tent. Want in dit geval was het woord geheel totaal overbodig. Maar het gehele huis van Israël of het verbondsvolk als rijk gedacht tot de verzorging en de regering waarvan Mozes geroepen was. Alzo de gehele huishouding van het oude verbond die in de heilige tabernakel, welke de heilige tent, welke Jehovah tot woonplaats van zijn naam had laten bouwen, wel haar middelpunt had, maar toch in de dienst van de tabernakel niet opging, zoals hieruit blijkt dat God niet de met de verzorging van het heiligdom belaste priester tot overgave van zijn heilsopenbaring maakte. Maar daartoe, na Mozes dood, profeten verwekte en riep. Hè. Wat onder de bediening van Mozes geschiedde, hebben de profeten onderstreept, benadrukt, hè, de Tora gepredikt en ook de oordelen Gods gepredikt in geval van overtredingen en waaruit geen bekering voortkwam. Het volk liet zich niet bekeren. Hè. Zo had Noach 120 jaar gepreekt, 120 jaar in het ambt gestaan. En hij heeft geen, dan zou je toch zeggen, dat is wel een jubileum toespraak waard. Als je 120 jaar gepreekt hebt, ook met je doen en laten. Hij kreeg geen ambtelijke toespraak, hij kreeg alleen maar scheldwoorden en hij is 120 jaar belachelijk gemaakt. Dat kennen ze in onze dagen niet meer. Nee, we hebben vanmorgen Boston genoemd. Thomas Boston. Nou, die kende daar nog enigszins de slagen van de zweep. Hè, zoals Noach die had ondervonden. Noach die werd waardig geacht om in de naam van Christus te leiden. Dat was een hele leidersweg die 120 jaar. Moet je nou eens indenken. Hè, als je nou een ark moet bouwen omdat je weet dat God de aarde gaat verdelgen door een watervloed. En je predikt dat. En de mensen die noemden dat een fabel. Die man is een beetje, heb ze niet meer op een rijtje. Maar toen de vloed kwam, toen zagen ze allemaal, toen gaf God getuigenis dat Noach's prediking een prediking van gerechtigheid was. Maar toen was het te laat. Net als die dwaze maagden die toen olie wilden kopen. Toen ze uitriepen, onze lamp ga uit. Ja, dan ken het niet meer. Dan heb je altijd, dat woord van God in ongerechtigheid ten onder gehouden. En dan komt er een dag en dan kent het niet meer. Dat zal toch wat zijn gemeen. Huh? Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhardt u niet. Zoals in de verbittering is geschied. Want, kijk, als die dominees nou bij een 40-jarig jubileum uit zouden roepen. 40 jaar heb God verdriet van me gehad. Zoals in Psalm 95 geschreven staat. Maar dat hoor je niet. Nou, ze willen allemaal, al die achetofeliaanse toespraken. Nou, je zou er beroerd van worden. Want daar krijgt de Heer niet de eer van. Nou. Daar wordt hij grotelijks in onteerd. Ja. Maar Paulus sprak er wel anders van. Hè. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1 gehad. 5 maal ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegezeld geweest. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht. In het reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. En zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeente. Nou. Het is er niet meer. Ze kennen er niks van. Nee, maar ik zou je dit vertellen. Gods woord blijft waar. Want alle die godzalig leven, willen leven. Die zullen vervolgd worden. Die zullen gehaat worden, gesmaad worden. Doodgenegeerd, doodgezwegen. Als Christus nou zou op aarde zou wandelen in Nederland. Dan zou die door heel dat reformdom plus alle dominees gekruisigd worden. Dat kan ik je op een briefje geven. Omdat ze niet eens weten wat het leven buiten de lege plaats is. Ze weten het niet meer. En ze hebben het nooit gekend. Hè, want het is allemaal een opgaand christendom. Het is allemaal de grootste afgoderij wordt met dominees bedreven. En als je een ketter terecht zet door het woord. Dan word je voor een duivel uitgemaakt. Nou, dit gaat God bezoeken met bloedige oordelen. Dat kan ik je verzekeren. Ja. Want als je een verbondsnatie genoemd wordt, eens het Israël van het Westen. Nou mensen, God ziet geen zonde door de vingers. Laat staan deze ongerechtigheid, hè? Deze roepende zonde. De roepende zonde, die zullen met de zwaarste oordelen gestraft worden. Want weet je, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Bij roepende zonde blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, want... Die mensen laten zich niet meer waard. Er laat geen dominee zich corrigeren door het woord. Niet één.
Ze zijn allemaal haar eigen God geworden.
Maar de Heere gaat door. De Heere gaat door. Want hij weet waar hij woont, volk van God. Daar waar de troon des Satans wordt. En dan moet je niet denken aan een duivelskerk. Dat zijn de huidige kerken. Daar waar de troon des Satans is. Ja. En gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid des harten, gelijk als aan Christus, niet naar ogendienst, als mensenbehagers. Wat waarschuwt het woord daar toch voor? Hè? Om geen mensen te behagen. Hè? Mensenbehagers, maar je moet je naasten toch lief hebben. Dat is iets heel anders. Dat is iets heel anders. Mensenbehagers stellen meer behagen in mensen dan in God. Kijk, daar heb je de afgoderij. Nee, zegt een apostel, maar als dienstknechten van Christus doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen. Dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen. Hoor je het, gemeente? Hoor je het? Wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij dezelfde van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. En al die mensen eer, hè, daaruit bestaan de kerken, want anders zouden de kerken, huidige kerken, niet eens bestaan. He, menseneer, dat wordt betaald. De leugen wordt betaald. De waarheid wordt bestraft. Getrouwheid, dat wordt zo gehaat alsof het de pest was. En als je dat ontkent, dan ben je nog dooier als dood. Dan ben je echt nog dooier als dood. Ja. Want dan kan ik je nog wel een boekje open doen vanuit het boek der boeken. He, wat Gods getuigen hebben ondergaan, hè? Dat is, hè, dat zijn, daar klagen ze niet over, want Johannes en Petrus die roepen uit, hè, dat ze van verwondering waardig geacht worden om in zijn naam te lijden. En menseneer, hè, ik heb het al aangehaald van Daniel, hè, toen hij door de koning Belsazar zo vereerd werd, omdat hij dat handschrift op die muur kon uitleggen en verklaren, de betekenis ervan, hè, dat hij een gouden ketting om zijn hals, een kroon op zijn hoofd, en dan zegt Daniel tot de koning, hebt u gaven voor uzelf en geef u verering aan een ander. Maar nog zal ik nogthans een schrift voor de koning lezen en de uitlegging zal ik hem bekendmaken. Dus dat zijn de getrouwe knechten van God, die hoeven geen lintje. Nou, die kun je daar niet mee blij maken. Nou, ze zullen het afwijzen. Want zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Een mens is geen eerwaardig. Heb je dat ooit ingeleefd? Alles wat godsdienst heet berust nou op menseneer. Ze nemen de eer van elkander aan. Maar de ere gods, daar bekommert zich niemand over. Maar ik zei dit vertellen. Als de liefde gods in je hart is uitgestort door de Heilige Geest, dan ga jij het bekommeren om de ere gods. Dat is het eerste hoor. En dat blijft. Dat blijft. En daaruit vloeit ook voort de liefde tot de naaste, maar de liefde tot de naaste, dat is niet zijn ongerechtigheid stijven tolereren. Dat is de hoogste haat. Dan kun je die zonder wel verdragen als die zich bekeert. Daar ziet het altijd op. Hè? Want in onze dagen is er een godsdienst, je moet iedereen in zijn waarde laten, ook als die onbekeerd blijft. Hè? Ook als die ondanks alle waarschuwingen en vermaningen onbekeerd zich in zijn onbekeerlijkheid stijft. Ja, we zijn alles kwijt in onze dagen. En de Heere zegt, al van zijn volk 40 jaar heb ik verdriet gehad van dit geslacht. En ik heb gezegd, ze zijn een volk dwalende van hart. En zij kennen mijn wegen niet. En dat haalt een apostel aan in dit hoofdstuk vanuit Psalm 95. Altijd dwalen zij met het hart, vers 10. En zij hebben mijn wegen niet gekend. Omdat hun vaders mij verzocht hebben en beproefd hebben in de woestijn 40 jaren lang. En ze zijn allemaal in die woestijn omgekomen. Want ze hebben de belofte Gods in ongerechtigheid ten onder gehouden. Toen kwam het oordeel finaal. De Heer had er al voor gewaarschuwd. Maar toen kwam het finale oordeel, dat ze weer terug moesten keren in die woestijn. En ze zouden het beloofde land niet ingaan, want ze hadden de belofte Gods in ongerechtigheid ten onder gehouden. Grote reuzen, dit en dat, allerlei maars. Alleen Jozua en Caleb gaven een goed gerucht van het beloofde land. En die zijn er ook ingekomen. Ja. Maar heel dat geslacht wat uit Egypte is opgevoerd geworden, is in de woestijn gestorven. En de Heer handelt echt niet anders in onze dagen. Moet je echt niet denken. Ze hebben God nou veel barmhartiger gemaakt dan dat hij is. En dat is antinomianisme, want dat gaat altijd ten koste van Gods recht en wet. Altijd ten koste. En als het ten koste gaat van Gods recht en wet, dan wordt het offer van Christus vertreden. Dan worden zijn kroonrechten vertreden. Hè, want dan is niet God de bouwer van het huis, maar dan staat de bekeerde mens centraal. De jubilerende dominee staat dan centraal. Maar daar moet God echt niks van hebben. Nee. Want dat is eerrovend. Dat is God zijn eer roven. Paulus hoeft al die toespraken niet. Nou. Ze vielen hem wel om de haal. Ze zegt, nou blijf nou bij ons, Paulus. Dat was de broederliefde. Maar Paulus zegt, val me niet tegen. Nee. Want ik heb mijn leven in dienst van Christus gesteld. En ik ben ook bereid om in Jeruzalem voor de Heere te sterven. Dat is wat. Hè? Zijt gij daartoe ook bereid? Hè? Heb je je leven ook over voor de dienst des Heeren? Dat betekent niet altijd de dood, nee. Dat betekent om je leven, gans en al, je ganse huis, moet ik zo eigenlijk zeggen, in de dienst des Heeren te besteden. En als de Heeren. Ja, dat hebben de martelaren hun leven gekost. Daar moet je toch eens ernstig over nadenken, dat... Om de Heere te vrezen en zijn voetstappen te drukken, er hangt een prijskaartje aan. Want zo de Heere, zo zijn knechten, zo de meester, zo zijn getuigen. Dat gaat altijd op. En het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet op te waarderen tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Maar als je daar... Als je daar door de huidige prediking wordt daarvan afgetrokken. Van die getrouwheid. Hè, dat drukken van de voetstappen van Christus. Dat gaat gepaard met een getuigenis. Hè, want de Heilige Geest getuigt niet alleen met onze geest dat we kinderen God zijn. Maar de Heilige Geest geeft ook publiek getuigenis. Hè, tegen de zonde, de ongerechtigheid van het volk. En de Heilige Geest neemt het uit de Vader en de Zoon. Tot eer en verheerlijking van de Vader en de Zoon. Als dat het niet is, gemeente, dan is het allemaal godsdienst. Allemaal eigenwillige godsdienst. En daar hebben we geen gebrek aan in onze dagen. He, de gewillige mens, ik wil wel, maar God wil niet. Nou ja, God wil ook, want ik heb het met God op een akkoordje gegooid. He, dat is de godsdienst van vandaag. Een coöperatieverband. Maar de Heer is alleen de bouwer van dat huis. Als de kinderen Gods, als er sprake is van de gemeente des Heeren, daar is Gods volk vergaderd. En dan is dat het huis, dat is Gods huis. Dat is niet hun huis, dat is Gods huis. Want God is de bouwer, God is de maker daarvan. En daarom krijgt hij de eer en die leden van het huis, ja, die gunnen God de eer. Ze zingen het niet alleen, nee, ze hebben het in haar hart, die omdat hij getrouw is voor hun ontrouwe. Zo hebben ze zich leren kennen. Als een zwijn. Want meer is een mens niet. Hoor. Nee. Nee. Zo leert Gods volk zich kennen. Hè? Als een dode hond. En als een groot beest. Een zwijn. Meer is een mens niet. Nee. Dat zegt Paulus letterlijk als hij zegt. Ik ben geheel vleeselijk. Nou, daar heb je het. Maar zulke zwijnen gaan God eren, in en door Christus. Omdat ze in Gods ogen rechtvaardig zijn, zonder vlekken, zonder rimpel. Kun je dat bedenken? Dat kan toch geen godsdienst bedenken, dat kan alleen God bedenken. En dat heeft hij ook op laten schrijven, in zijn heilig woord. Ja, wie slecht is, hè, daar zit nou ook dat ja, aanbod van genade. Maar wie slecht is, keren zich herwaarts. Al moet je nou inleven dat je niet verder komt als een zwijn. Dat is een varken. Een varken gaat altijd die kant op die niet goed is. Dat is een zwijn. Die baat zich in zijn eigen modder. Dat is een zwijn. Die slecht is, keren zich herwaarts. Moet je nou nog ruimer gepreek krijgen, gemeente? Luister eens. Die slecht is, keren zich herwaarts. En bekeren zich tot de Heere. Want hij heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat ze zich zouden bekeren. En leven. En het leven tot in eeuwigheid. Ja, gemeente, we gaan er eens van zingen en wel van dat tiende zangvers van Psalm 89. Dat tiende zangvers van Psalm 89. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En wat er verder volgt in dat tiende zangvers van Psalm 89. Dienstknechten zochten de eer van hun heer. Het staat ook geschreven, want die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, zegt een apostel Johannes. Maar die de eer zoekt, degene die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Dat wordt niet alleen van Christus gezegd, maar ook van die dienstknechten waar, zoals die getekend zijn, in die gelijkenis. Want dat is de praktijk, dat is de praktijk der godzaligheid. Dan gun je God de eer. Die van zichzelf spreekt, die zoekt zijn eigen eer. Dat zijn altijd mensen die hebben het altijd maar over de eigen. En daar is ook de huidige prediking op gericht. Om heel je leven met je eigen ziel onder je arm te lopen. Ja, maar u zegt, als nou mijn ziel nog niet gered is, kan die vandaag nog gered worden? Kan die vandaag nog gered worden? Want die slechte keren zich herwaarts. Leg je hoofd maar op het blok, mijn kind. Om er al die catechisatievragen op te zeggen, dan red je het niet mee. Nee, moet dat dan niet? Nee. Er moet niks in het evangelie. Nee. Die slecht is, keren zich herwaarts. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen, nou spreek ik over Gods volk hoor. Want God heeft geen slachtofferreligie op het oog. Nee, nee. De zwakheden van zijn volk, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Ja. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is. Namelijk Jezus de Zoon God. Zo laat dan ons deze belijdenis vasthouden. Hè? Nou, die kan je dan nooit meer loslaten. Want als het nou dat vasthouden aan ons gelegen is, dat de genade doet het. Ja, God houdt het vast. Ja. Want Gods volk zijn gegrepen kinderen. Kinderen Gods, gegrepen van Christus. Waartoe ik van Christus gegrepen ben. En dan moet alles medewerken ten goede. Het wordt door lijden geheiligd. Want God wil dat we zijn heiligheid deelachtig worden die we in Christus hebben. Ja, ook alweer een vreemde rekenerij. Maar dat is nou eenmaal de rekenkunde. De goddelijke rekenkunde. Daar komt het menselijke verstand nooit achter. Want de Heer keert het altijd om. Om. Die kroon wordt omgekeerd. 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 Om te leren dat er geen plafond is in de liefde Gods. Om te leren dat er geen bodem is in het recht Gods. Om God de eer te geven. En daar had Zacchaeus iets van. Hij wilde nog één keer zien wie hij was. Kijk. Hij had zijn eigen bekering, nou ja, dat is toch verloren. Maar nog één keer zien, nog één keer zijn voeten kussen, dan voor eeuwig weg. Zacchaeus, kom haastig af, want ik moet heden in uw huis blijven. Dat is nou zalig worden, mijn kind. Dat is nou heel de zaligheid. Ja, en dan gaat de Heer het ook onderhouden, want hij is getrouw over zijn ganse huis. Hij laat die kinderen in dat huis niet voortmodderen. Dat kan wel de inleving zijn. En dan zegt de binnenprater, waar is nou God op wie gij bouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? Daar al uw golven, daar al uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Dan moet Petrus de golven inzakken. Om de getrouwheid van Christus aan zijn ziel bevestigd te ontvangen. Ja. Die uitstekende hand van Christus. Dat was dezelfde hand als die uitstekende hand van Noach om die neervallende duif op te vallen. Toen die was uitgelaten uit de ark, daar mocht God het van hebben. Om te vallen in het vrije van zijn welbehagen, maar ook om die getrouwheid van Christus, die nimmer aflatende trouw, die nooit uw val zal gedogen, kindersheren. Heeft hij zijn trouw in Israël ooit gekrenkt? Nee. Wij wel. Maar hij niet. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij blijft de getrouw. En er zal geen woord van hem ter aarde vallen. En alles zal geschieden. Alles zal vervuld worden. Als het bij ons niet meer kan. Want de mens ziet maar aan wat voor ogen is. Zo ziet het geloof het niet hoor. Het geloof ziet niet omstandigheden. Nou, dat moet u er ook gelijk bij zeggen. Alsof een kind altijd maar leeft van de omstandigheden. Hoe de omstandigheden zich openbaren, dat is niet het leven des geloofs. Dat is het leven van het ongeloof. En dat is het leven van een hypocriet. Hè? Want dan is het vandaag waar als de zon schijnt en als het morgen stormt, is het niet waar. Nee, nee. Nee, nee. Dat is niet het leven des geloofs. Gods kinderen kunnen wel bevangen worden met ongeloof. Oh, absolute waarheid. Maar dat is altijd te bestraffen. Daar geeft Gods woord nergens een goedkeuring over. Nee. Maar, dit stijgt er bovenuit, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus de recht, indien we gezondigd hebben. Paulus zegt, als het dan zo is, nou het is zo. Daar kan Gods volk wel ja en amen op zeggen. Maar ze gaan zingen, als ze dit in de ziel vernemen, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Uitgenomen de zonde. Uitgenomen de zonde. Daarom moest hij de broeders in alles gelijk worden om die getrouwe hoge priester te zijn. Hij liet zich in het heilige Gods, in het heilige der heiligen verteren onder de toren Gods om een getrouw hoge priester te zijn. Die zijn eigen bloed gestort heeft tot verzoening van al onze zonden. Is dat niet een getrouw hogepriester? Zonder zonde.
Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn de rechtvaardigheid Gods in hem.
Hij is bij de overtreders gesteld geworden geweest. Opdat de grootste overtreder in ons midden hem te voet zou vallen, op genade of ongenade. Grimmigheid is bij hem niet echt, ik kan het u verzekeren. Nou vrees je dat je hoofd eraf gaat, moet ook. Want er kan maar één hoofd zijn, dat is Christus. Maar ingelijfd te worden in dat lichaam van Christus als een levend lid, om daar nooit meer uitgenomen te worden. Want die jij lief heeft, heeft hij lief tot het einde. Amen. Heere, dat is de waarachtigheid van Christus, getrouwheid. Dat is tot het einde zonder einde. Dat gij aan uw woord getrouw blijft. Dat gij aan uw verbond getrouw blijft. Want gij zijt het, Juda, niet uit de stam van Levi, Juda. Gij zijt het, u zullen de broeders loven. Want gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Heere, verheerlijk uw naam in kracht. Mochten er nog velen van die gruwelijke overtreders als parelen, als gewassen zondaren, als parelen gehecht worden aan de middelaars kroon van Christus, zo leert uw volk zich kennen. Hij tot de overtreders gesteld geweest. Maar de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. U de eer, Heere. Niet ons, maar u de eer alleen. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, nog zingen van Psalm 89 en daarvan het 11e zangvers. Psalm 89. Ik zal, integendeel, al wie hem wederstaat, verpletteren voor zijn oog en plagen wie hem haat. Mijn trouw zal met hem zijn, mijn goedheid hem geleiden. Zijn macht zal in mijn naam zich over de aard verspreiden. Zijn hand, de grote zee, zijn scepter, de rivieren. Door mijn geducht bestel met roem en eer bestieren. Het 11e zangvers van Psalm 89.
Mijn trouw zal.
vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.